Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 89, opgenomen op 22 juli 2013. Hey Martijn.
Goedemorgen.
Wat dacht je, na 3 weken doen we maar weer eens een Deze Week in Tablets podcast?
Hoezo? We hebben toch allebei 3 weken op het strand gelegen?
Oh, ik heb elke keer gewoon klaar gezeten hoor, keurig.
Precies. Ja, het is echt wel eens tijd, hè? Het was zo rustig.
Ja, precies.
Dus we hebben even wat andere zaken kunnen doen, kunnen bijwerken en dan gaan we er weer tegenaan.
Ja, ik weet niet of het natuurlijk iedere week is, want wie weet doen we het even om de week in de zomertijd. Want er is natuurlijk niet al te gek veel te verklappen elke keer. Ja. En serieus, als het dit weer blijft, dan ga ik dus niet volgende week weer mijn airco even uitdoen. Want ik zit dus nu even zonder airco.
Je moet hem gewoon eerst een uur keihard aanzetten op min 6.
Wat, die staat al sinds 6:30 aan of zo vanochtend, jongen. Echt tering.
Hittig over Nederland, iedereen staat op tilt.
I'm melting!
Ja, precies.
Maar goed, natuurlijk de afgelopen 3 weken zijn er natuurlijk best wel wat nieuwtjes geweest. Natuurlijk zijn alle nieuwtjes gewoon beschreven op Tablets Magazine. Maar kiezen we er voor vandaag een paar uit die interessant genoeg zijn om eventjes te delen natuurlijk.
Ja. Er zijn een aantal dingen natuurlijk van de wat grotere merken, grotere, populairdere tablets die we wel even moeten bespreken. En ik denk dat we volgende week trouwens wel een podcast hebben of misschien later deze week. Want woensdag gaat het gebeuren.
Oh, ik ben het niet vergeten dan. Wat gebeurt er woensdag gebeuren?
Woensdag wordt de nieuwe Nexus 7 aangekondigd. En Android 4.3 Jelly Bean.
Oh, ja. Ik heb wel staan dat we over de nieuwe Nexus 7 moeten praten. Maar ik wist helemaal niet dat dat al woensdag was.
Ja, 24e. Dat is volgens mij als vandaag 22e is.
Joden, hé. Dat gaat snel de tijd. Of in ieder geval, oeps. Dat gaat snel de tijd.
Nou, zeg. Oké, goed. Die gaat zeker snel. Dus nou, laten we daar maar even mee beginnen. Zoals gezegd, woensdag dus. Google heeft van de week, vorige week, donderdag volgens mij, uitnodigingen verstuurd richting de grotere media. Dat ze woensdag een persevenement houden of een presentatie houden waarin, hoe heet die beste meneer van Android nou?
Sundar Pichai.
Ja, die gaat een presentatie houden. Nou goed, ze hebben niet bevestigd van dat wordt Android 4.3 Jelly Bean of de Nexus 7. Maar hij is dus de grote man van Android. Dus die kans is redelijk aanwezig. En sinds donderdag zien we ook elke dag minimaal 3 of 4 lekken, geruchten en foto's verschijnen van de nieuwe Nexus 7. Dus het kan haast niet meer uitblijven dat die woensdag gepresenteerd wordt.
Maar dat lijkt me ook niet. Het gaat sowieso niet over Chrome, lijkt me. En dan moet het wel over nieuwe Android gaan en een nieuwe Nexus, lijkt mij.
Ja, want de meeste hebben we natuurlijk van Chrome en dergelijke al gehad tijdens Google I.O. Dus dat kan niet anders. En nogmaals, we hebben alles al voorbij zien komen eigenlijk. Vandaag zijn ook de eerste persafbeeldingen van de Nexus 7 gelekt. Waaruit we eigenlijk op kunnen maken dat nagenoeg alles al bevestigd is. Hè, zoals we eigenlijk al verwachten. Misschien hebben we het over een 7-inch HD-display met 1920x1200 pixels. Een quad-core Qualcomm processor. Wel 2 verschillende varianten. Want er komt ook een 4G-versie naast de Wi-Fi-only-versie. En de prijs is ook niet onbelangrijk. De verschillende lekken geven aan vanaf $229 voor de 16 gigabyte variant. Volgens mij is dat $20 meer dan dat de huidige Nexus 7 kost. Of $30. Je krijgt er ook flink wat betere specificaties voor.
Ik weet ook niet of je het moet vergelijken met wat hij nu kost, maar wat hij kostte tijdens lancering natuurlijk.
Ja, dan is hij wel goedkoper volgens mij.
Volgens mij was het 199 voor de 8 gigabyte en 159 of zo, 49 voor de 16 gigabyte toen bij lancering.
249.
Sorry.
Ja, dat zou kunnen, maar goed, in ieder geval, dat zijn nog steeds vrij mooie prijzen, of vergelijken of niet.
Zeker mooie prijzen.
En ja goed, Android 4.3 Jelly Bean, 2 gigabyte aan werkgeheugen. Dat hebben we ook nog niet in een 7-inch tablet gezien eerder.
Ik dacht 4?
Ja, dat was een rekenfoutje. Want blijkbaar moet het allemaal anders berekend worden dan dat op dat stickervelletje stond waar die foto van gemaakt was. Ah. Dus, maar goed, er kwam wel 2 gigabyte. 4 gigabyte zou ook een beetje overdreven zijn. Ik weet niet of je dat dan nog merkt, dat verschil. Maar
ja, inderdaad.
Voor de rest draadloos opladen zou erop zitten. En hoe we dat dan precies moeten zien is een beetje onduidelijk. Maar ik denk gewoon met een dock waar je het in kan zetten of zo.
Ja, een of andere mat of een touchstone zoals met die HP touchpad of hoe heet dat ding toch ook weer.
Dat is dan weer een mooie accessoire die je erbij kunt kopen. En hij zou al vanaf volgende week maandag of dinsdag in de Amerikaanse winkels moeten liggen. De 31ste.
Ja, oké, okay, cool. Op zich natuurlijk een van de meest interessante apparaten per jaar om te bekijken.
Ja.
En kijk, kunnen we ook wel op zich wel een beetje op de vingers natellen dat de 16 gigabyte versie wel weer niet naar Nederland komt. Dat is toch het lagere margeproduct.
Nou, denk je?
Ja, ik denk dat we gewoon voor Nederland kunnen verwachten dat alleen de 32 gigabyte versie gaat komen voor 2,59, 2,49.
Oké. Okay. Nou ja, goed, we hebben Nederland natuurlijk nu ook 16.
Google, hè? Ja, maar niet de 8 hebben we nooit gehad. Of in ieder geval...
Niet officieel.
Niet precies. En ik denk dat omdat Asus hier gewoon zelf zeg maar verantwoordelijk is voor het vullen van de verkoopkanalen... dat het toch een lage margeproduct is over de hele linie gezien. En dat ze dan toch voor de hogere SKU's kiezen, zeg maar... om in ieder geval nog iets eraan over te houden. Want ik denk dat €229 voor de hardware zoals die er staat... Mm-hmm. Dollar, zeg maar, in ieder geval, hè, dat in Amerika... Ja, dat heeft toch ook echt gewoon, waar we het al meer dan eens over hebben gehad, met het subsidiemodel te maken. Dat Google daar gewoon, zeg maar, gewoon net zoals Barnes & Noble en Amazon en Kobo en zo nog geld verdient via de stores. Nu is het in Nederland is er ook wel een verdienmogelijkheid, alleen dat is nog lang niet zo uitgebreid, zeg maar, als voor Amerika.
Nee, precies. En nou goed, hoewel we, daar komen we zo meteen op Google Books inmiddels wel hebben. Dus er is wel iets om te verdienen in ieder geval.
Ja, sure, maar er zijn nog niet genoeg betaalmogelijheden.
En nee, precies.
Die giftcards zijn ook enorm belangrijk.
Nee, inderdaad, nee, dat klopt. Nou goed, we gaan het zien. Asus heeft natuurlijk zelf ook 7-inch tablets gelanceerd. Hè? De PhonePad heb je laatst getest. En MemoPad HD komen we zo meteen op, die heb jij liggen. Dus dat zouden we mee gaan concurreren. Die hebben natuurlijk wel... mindere specificaties in de zin van display, processor, werkgeheugen.
Dus ja, dat is gewoon alleen nog maar een extra reden om te geloven in die 32 gigabyte versie. Anders concurreren ze hun eigen productlijnen natuurlijk ook helemaal eruit.
Ja.
Ik denk dat er dan op een gegeven moment zo uitziet. Hè. Laat zeggen dat het over een anderhalve maand of zo in Nederland is. Dan hebben we de relatief goedkope €170 HD7. Dan hebben we voor 210-ish, 220-ish de PhonePad waar je dan ook meteen 3G in hebt. En dan hebben we voor 2,49, 2,59, whatever, hebben we het nieuwe Nexus 7 topmodel, dus 32 gigabyte. En dan bijvoorbeeld €300 voor de Nexus 7 32 gigabyte met 3G of 4G, ja. Whatever, hoe dat heet tegenwoordig.
Ja, precies. Die kans is groot. Maar goed, in Nederland, vorig jaar was het volgens mij dat die in juli gepresenteerd werd, dat we in september of oktober pas in Nederland naar de winkels konden voor de tablet. Dus ik weet niet of het nou sneller is. Waarschijnlijk gaat het weer gewoon via de Play Store en daarna via de normale verkoopkanalen.
Ja, daarom zeg ik 6 weken of zo na een lancering, zoiets verwacht ik.
Maar vorig jaar werd hij niet direct bij de Best Buy en de Targets in Amerika in de winkels gelegd en nu wel. Dus nee, wie weet komt hij sneller. We gaan het zien. Dus dat wordt interessant woensdag. Android 4.3 Jelly Bean daarnaast. Daar hoeven we niet heel veel spannends van te verwachten. Er zijn al een aantal ROMs uitgelekt en... de algemene indruk is dat het vooral veel bugfixes zijn, wat optimalisaties qua locatiebepaling, Bluetooth Low Energy voor minder Bluetooth verbruik als je accessoires koppelt.
Dan krijgen we eindelijk die Cuckoo Watch voor de Android.
Ja, en de nieuwe Gallery app, nieuwe camera app. Maar ja, dat zijn van die dingen, ja. Is leuk, maar je hoeft er niet heel veel van te verwachten. En de verwachting is dat Android 5.0 Keyline Pie natuurlijk... de grote aanpassingen met zich mee zal brengen. Maar ja, die gaan we niet voor oktober zien dan.
Ja, op zich is het natuurlijk in zoverre gewoon fijn nieuws... dat niemand die met een 4.2 tablet zit... zich echt heel erg druk hoeft te gaan maken over die 4.3 update.
Nee, tenzij heel veel Bluetooth accessoires.
Ja, nee. Kijk, het is ook niet dat niemand dat zou willen of zo. Het gaat meer om dat er waren gewoon genoeg updates binnen het Android upgrade pad, zeg maar... Dat je echt erop zat te wachten om je tablet gewoon in sommige gevallen gewoon bruikbaar te maken.
Ja,
en
precies,
in ieder geval
precies.
Een stuk beter.
Nou goed, maar dit maakt het voor fabrikanten ook makkelijker om het naar 4.3 te zetten natuurlijk. Hè. Het is maar een relatief kleine aanpassing, dus zij hoeven ook maar relatief weinig aan te passen. Dus de kans is groter dat je die update toch nog krijgt.
Ja,
maar goed,
precies.
We gaan het zien. Samsung zou zelfs volgens de laatste geruchten 4.2 overslaan voor verschillende apparaten en gelijk naar 4.3 gaan.
Alright.
Dus... Maar goed, dat is ook weer lange termijn. Samsung Canada zal daar nog wel een paar weken, maanden overheen gaan. Dat is Nexus 7 en Android 4.3. Komende woensdag, ik weet het tijdstip niet. Ik weet niet of het live is. Dat heb ik allemaal nog niet meegekregen. Ik heb zelfs gehoord dat het in de VS om 10 of 11 uur 's ochtends is. En dat zou betekenen dat het hier om... Zeg het eens.
Ja, het ligt er maar net aan welke kust het is, hè?
Ja, aan de New York kust.
Oh, dan is het dus het kortste tijdverschil. Ja, dan zou het dus zomaar een uurtje of 4, 5 's middags kunnen zijn, denk ik.
Okay. Nou goed, dat plaatsen we nog op de site. Als je het live kunt volgen, dan vind je de linkjes bij ons.
Je wil nog wat vertellen over Samsung nieuwe tablets?
Ja. Samsung heeft natuurlijk afgelopen weken, of 3, 4 weken terug, de Galaxy Tab 3-serie aangekondigd. Drie modellen, 7 inch, 8 inch, 10,1 inch. Niks bijzonders. De prijzen zijn, wat mij betreft, puur persoonlijk, ik zie mensen die het er helemaal niet mee eens zijn, maar goed, aan de dure kant. Wat je ervoor krijgt. Maar goed, wel touchless interface, Android 4.2. En voor wat ik nu gehoord heb, redelijk goede kwaliteit. Komen zo meteen nog op een modelletje wat jij hebt liggen. Die zijn dus inmiddels verkrijgbaar. Maar we missen de high-end modellen nog. Samsung heeft natuurlijk de Galaxy Note-serie. Ook alweer tussen aanhalingstekens verouderd enigszins van een jaar geleden. Maar we missen de high-end Galaxy Tab 3 tablets. En naar verwachting worden die tijdens IFA 2013, de beurs die in september plaatsvindt, gepresenteerd. En zoals eigenlijk eerder al op verschenen in geruchten, gaan die tablets beschikken over een hoogresolutie display. En dan krijg je dus die 2560 bij 1600 pixels, geloof ik. En dan waarschijnlijk zo'n Samsung Exynos 5 Octa 5. Processor. Zo'n dual... Nee, dat is het quad-core / octa-core.
Ja, dat is een 8-core. Octa-core.
Ja, maar die worden dan weer niet tegelijkertijd gebruikt, dus dan mag je het weer niet zo noemen.
Wat is het... volgens mij heet dat een Latijnse benaming, hè? Quad en dat soort dingen, of ik weet niet. Maar wat zou 16 zijn?
Sexta. Hexa?
Octa,
hexa, sexta?
Ik weet het niet.
Zover zijn we volgens mij nog niet. We moeten eerst naar de native 8 cores toe. En daar zouden al enkele fabrikanten aan werken. Want nu zijn die octa cores gebaseerd op de ARM Big Little technologie. Hè? 4 cores voor intensieve taken, 4 cores voor de minder intensieve taken. En dat is dan energiezuinig.
Klinkt mij allemaal wat overdreven, zolang het maar gewoon lekker werkt.
Precies, dan maakt het ook vrij weinig uit wat erin zit. Dus dat gaan we tijdens IFA zien. Op de Samsung website is informatie opgedoken over die modellen. Nog niks over naamgeving of zo. Waarschijnlijk gaat het de Galaxy Tab 3 Plus heten. En komt het in een 8 inch en 10 inch of 10 inch en 12 inch. Dat weten we allemaal nog niet precies. Maar dat gaan we waarschijnlijk in september zien.
Oké, okay, hey, wil jij de wel eens of de niet eens kant kiezen?
Niet eens.
Oké, okay, wel eens, er komt een iPad Retina aan het eind van het jaar. En jij zegt dan...
Niet eens.
Oké, okay, nou, dan hebben we alle geruchten van de iPad Mini ook meteen achter de rug.
Ja, precies.
Fucking bullshit elke keer. Ik denk dat ik zeg al een heel jaar van... ik zou me niet verbazen als de volgende generatie, de tweede generatie, niet per se Retina is. Maar dat is iedere week weer gewoon een of andere random ding. Ja, wel niet. Dus dat hebben we dan ook meteen gehad.
En weet je nog dat we 4 weken terug of zo, dat we een gerucht voorbij zijn gekomen van een of andere vage bron, dat een iPad Maxi of zo,
never.
13 inch. En nou is de Washington Journal toch iets betrouwbaarder. Die zegt dat ook.
Serieus?
12 inch. Dat iPad, dat Apple dat testen is, hè? Dat wil nog niet zeggen.
Tuurlijk, maar Apple test natuurlijk horloges, schoenen, vliegtuigen, boten, auto's. Iedereen die elke keer post over van Samsung test dit of Apple test dat. Natuurlijk testen ze dingen. Ze zoeken toch constant naar nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen.
Maar je ziet het nog steeds niet als optie.
Nou, ik zie niet zo snel een maxi iPad, een maxi pad verschijnen.
Oké, nou goed, dan hebben we dat ook weer gehad. Nou ja, zoals je zegt, niemand weet het, niemand zal het weten. En we hebben nog geen uitnodiging ontvangen. Die zullen we ook niet krijgen, overigens. Maar tot zover.
Hey, Google Boeken.
Ja, sinds vorige week, ergens vorige week, ik weet niet meer welke dag. Kunnen we in Nederland boeken kopen via de Google Play Store? En dat heeft nogal wat teweeg gebracht. Naar wat ik gezien en gehoord heb, dat in ieder geval andere boekenverkopers, digitale boekenverkopers hun prijzen verlaagd hebben, omdat Google Play lagere prijzen gebruikt dan bijvoorbeeld een bol.com of een Bruna.
Ja, dat gaat hartstikke interessant worden om te gaan volgen natuurlijk. In principe vooropstellen dat de timing echt perfect is van Google natuurlijk. Zomervakantie in Nederland. Ik denk dat dat de reden is dat het ook zoveel aandacht aan wordt geschonken. Mensen vinden het toch wel leuk om te lezen. En er zijn meer dan genoeg tablets die gewoon redelijk oké display hebben om op te lezen.
Ja.
Dus dat is best goed getimed van ze. En die prijsstelling, dat is natuurlijk echt even de vraag hoe lang dat blijft. En of we daar nou echt wel blij mee moeten zijn.
Ze kunnen niet meer omhoog, toch?
Jawel, ik denk het wel. Het kan een introductieprijs zijn. En kijk, het is ongeveer 30% minder, zeg maar. En dat is volgens hun standaard verdienmodel. Zou het kunnen zijn dat ze hun eigen fee kwijtschelden.
Mm-hmm.
Hè? Dus dat ze hun eigen, dat ze daar niks aan verdienen. Of in ieder geval heel marginaal. En kijk, ik zeg, we moeten kijken of we daar blij mee moeten zijn. Omdat we hebben natuurlijk bij Google meer dan eens gezien dat ze gewoon doordat ze zo groot zijn en dat ze gewoon geld ergens in kunnen pompen zonder dat ze daar wat aan hoeven verdienen. Android is daar overigens zelf een voorbeeld van. Dat ze andere bedrijven uit de markt concurreren.
Ja.
En om het vervolgens gewoon weer op te schroeven. Daar is Google Maps een goed voorbeeld van. Google Maps is jarenlang gratis aangeboden geweest. Natuurlijk is het voor de consumenten nog steeds gratis.
Mm-hmm.
Maar daardoor zijn er wel een paar grote mapbedrijven, kaartbedrijven zijn uit de markt geconcurreerd. En vervolgens is Google weer geld gaan vragen om toegang te krijgen tot de Maps-data op het moment dat je daar veel gebruik van maakt voor je app of voor je navigatie-app en dat soort dingen. En dan heb ik het nog niet over consumenten, maar heb ik het over gewoon bedrijven, zeg maar, ontwikkelaars en dat soort dingen.
Ja.
En dat is wel een probleem van Google, dat hebben ze meerdere malen gedaan. En dat is wel iets waar je gewoon rekening mee moet houden om te kijken van, joh, moeten we daar nou zo blij mee zijn dat we zo meteen gewoon bol.com en Bruna het op gaan geven. Dat we alleen nog maar bij Google en Apple onze boeken kunnen kopen voor digitale apparaten. Het zit natuurlijk, is niet een kwestie van 2 weken en dat ze dan het opgeven. Hè? Alleen het is wel iets wat gewoon voor de content creators, zeg maar, hè, voor de schrijvers van die boeken, wel erg belangrijk is. Want tot nu toe zijn boekprijzen zijn redelijk, hoe noem je dat? Gecontroleerd, hè? Ja. Ja. En als Google nu 30% onder de prijzen waarvan de uitgevers willen dat ze het uit gaan geven, gaan aanbieden. Ja, dan moet je toch kijken of hoe lang leven zoiets beschoren.
Maar geldt die boekprijs niet, ik weet niet hoe je dat noemt hoor, die wet, zeg maar, niet voor digitale boeken?
Ja, dat heb ik niet uitgezocht, maar dat is misschien best wel interessant om eens een keertje naar te gaan kijken. En kijk, het kan natuurlijk het kan een paar kanten op natuurlijk, hè? Meer dan twee natuurlijk. Maar het kan de kant op dat we zien dat andere bedrijven de tent uit worden geconcurreerd. Maar het kan ook de kant op dat uitgevers zeggen van, weet je wat, dan bieden we jullie geen boeken aan via de Play Store.
Ja.
Want uiteindelijk, het is niet een kwestie van 3,5 minuut achter je computer zitten om een boek te tikken. Hè? Die mensen moeten ook ergens hun geld vandaan halen. En dat soort dingen, hè, we hebben dat gezien met muziek en dat soort dingen, is dat toch altijd een spanningsveld zit daartussen, of een spanningsboog.
Ja, precies. Nou goed, ik las ook al, want in België is Google Boeken al een tijdje beschikbaar. Las ik op androidworld.be bijvoorbeeld wat negatieve ervaring over het aanbod, de manier van betalen. Ze waren niet heel positief over Google Boeken en dat is natuurlijk ook een belangrijk element. Wil dat slagen, moet dat ook optimaal zijn natuurlijk.
Ja, voor nu is het in ieder geval een paar hele positieve dingen. Natuurlijk gewoon prijzen, laat zeggen gewoon voor ons.
Mm-hmm.
Je kan relatief goedkoop de boeken aanschaffen. Wat ook erg positief is, dat ze Adobe DRM gebruiken. Dus dat betekent dat je ze ook uit de Google wereld kan halen en in je eigen app lezen. Als je maar een Adobe DRM app hebt, om het zo maar te zeggen. Hè? Mm-hmm. Dus je kan er ook wat anders mee. Dus dat is ook erg positief. En wat ik erg positief vind, wat ik heb begrepen, ik heb het zelf nog niet echt kunnen testen, is dat je ook je eigen boeken in die nieuwe Reader-app kan uploaden, die dan ook gewoon synchroon gehouden wordt qua leespositie.
Okay.
En bij een heleboel aanbieders, noem Amazon, Kobo, whatever, werkt dat alleen maar als je een boek in de winkel bij hunzelf hebt aangeschaft.
Dat
ik heb het niet controleren, maar dat heb ik dus wel begrepen via Google Plus reacties. En dat is natuurlijk ook gewoon heel erg interessant. Dus het Google Boeken aanbod op dit moment is super interessant. Ik deed alleen een beetje negatief over die prijs, omdat ik gewoon een klein beetje bang ben dat Google ja, gewoon een beetje hun tactiek aanhoudt. Hè? Want als Android een betaalde optie was geweest, hè, voor fabrikanten, dan hadden we waarschijnlijk nu ook nog 2 of 3 andere spelers actief gezien op de
markt. Ja, precies. Maar Google heeft ook het voordeel, las ik overigens, dat ze vanuit Luxemburg werken voor Google Boeken. En dat ze dus maar 6% btw betalen in plaats
ja,
van...
Ja, dat is volgens mij al gedebunked. Want ze gaan vanuit Ireland en dan is het gewoon 23%.
Oké, okay, nou goed, whatever. In ieder geval, het is goedkoper. Oké. Okay. Dat zijn wel de belangrijkste nieuwtjes van de afgelopen 2/3 weken, denk ik. Maar we, hoewel we dachten een redelijk rustige zomer te hebben op het gebied van reviews, is er de afgelopen week een heleboel binnengekomen en zijn we al begonnen met publiceren. En vooral jij hebt heel wat liggen.
Ja, volgens mij de laatste die we in de podcast hebben besproken is volgens mij de Yoga 11. Die hebben we dus al volgens mij 1 of 2 keer besproken. Maar sinds die tijd heb ik ook de Asus Tai Chi 31 de review online gebracht.
Overigens, sorry dat ik je onderbreek. De Yoga 11 is in de VS uit het assortiment van Lenovo gehaald. Die hebben ze gediscontinueerd.
Ja, want de 11S is er hè, nu.
Ja, maar Windows RT lijkt er dus op dat Lenovo daar ook niet meer mee aan de slag gaat.
Oh, oké. Okay. Ja, dat is wel... Jammer.
Tai Chi.
Goed, de Tai Chi en Windows. Ja, het is een ultrabook, zeg maar, met een tweede scherm. En dat tweede scherm is een aanraakscherm, een touchgevoelig scherm, waardoor het een beetje te gebruiken is als tablet. Het is eigenlijk een soort conceptuitwerking van Asus, wat ze als hun topmodel zien, waar ze gewoon mee willen laten zien van, goh, dit is er ook mogelijk als je een hoop geld aan Asus geeft, zeg maar. Heel praktisch voor de meeste mensen is het waarschijnlijk niet. Maar er zijn een paar beroepsgroepen, zoals je in de review kan lezen, waarvan ik best zie van, hey, best interessant. Want je kan bijvoorbeeld het scherm aan de achterkant, kan je tegelijk laten weergeven, hè, mirroren, zeg maar, met alles wat je aan de binnenkant als gebruiker ziet. En dat zou bijvoorbeeld voor belastingadviseurs, verzekeringsagents, zeg maar al dat soort beroepsgroepen waar je tegenover een klant zit om formulieren in te vullen, berekeningen te laten zien, presentaties te doen. Is dat best een heel gave optie natuurlijk.
Ja.
De machine zelf, zeg maar, is gewoon een prima ultrabook. Goede specificaties. Had wat mij betreft 8 gigabyte RAM in mogen zitten in plaats van 4 gigabyte RAM. Maar voor de rest is het gewoon echt een heel prima ding. Wat ik zelf heel erg jammer vind, is dat de binnenkant geen touchscreen heeft. Ik denk dat het ondertussen voor bijna iedereen wel duidelijk is dat Windows 8 gewoon, als je touch hebt, een stuk makkelijker is om bepaalde zaken binnen die interface uit te voeren. En dan denk ik vooral aan het sluiten van apps en het splitscreenen van apps. De meeste dingen zijn, andere dingen zijn op zich prima te doen. Maar op het moment dat je je vinger kan gebruiken om een splitscreen te creëren, zeker ook in 8.1, op het moment dat je daar dus meer stappen voor hebt, hè, meerdere, hoe noem je dat, groottes, zeg maar. Is een vinger toch wel heel erg handig. En ook het sluiten door het simpel naar beneden te swipen, zeg maar.
Ja,
is echt een heel stuk makkelijker met je vinger dan met de muis, moet ik zeggen. En zeker met een touchpad-muis, om het te beschrijven. Maar desalniettemin gewoon een heel erg interessant apparaat. €1600, dus ik denk gewoon voor de meeste mensen nou niet direct een machine waar ze naar zouden kijken. Aan de andere kant, we kennen genoeg mensen, waaronder jij en ik, die dure MacBooks kopen op het moment dat we in de markt zijn voor een nieuwe computer.
Tuurlijk, ja. Maar goed, zoiets...
En dat zijn vergelijkbare prijzen.
Ja. Klopt, ja, klopt. Maar dan ga je niet voor iets wat zichzelf nog niet bewezen heeft, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Het concept van 2 displays en Windows 8.
Ja, ja, aan de andere kant, het is ook gewoon, stel dat je display aan de achterkant kapot zou zijn, hè, ik noem maar eventjes, gewoon een beetje lullig op die manier, heb je nog steeds een hele goede ultrabook.
Ja, precies, precies.
Hij is op zich wel wat force en zo, hij is groter dan mijn MacBook bijvoorbeeld, maar aan de andere kant is nog steeds echt een knappe machine hoor. Mm-hmm. Goed, een beetje minder knappe machine, maar op zich geinig apparaat om ook eens een keer te bekijken, is de Acer Iconia B1-17. Anders krijg ik ruzie met jou als ik dat niet uitspreek heb begrepen. Dat is de update van de eerste B1. V2 om het zo te zeggen. En ik weet niet precies wat de aanleiding is geweest voor Acer om snel een update daarvoor uit te brengen.
Design.
Oké, okay, nou ja, goed. Het enige wat is aangepast voor hè, wat op dit moment in de winkel te verkrijgen is dat het design inderdaad, hè, de behuizing is anders. En het RAM-geheugen is verdubbeld van 512 MB naar 1 gigabyte. Door die upgrade is het beter bruikbaar. Dan kan je meer apps tegelijk openhouden en zijn de prestaties wel merkbaar verbeterd. aan de andere kant, het blijft echt een budget tablet waar prestaties niet per se het belangrijkste is, hè, van een budget tablet. Een budget tablet moet wat mij betreft gewoon een paar basisdingen aftikken. Van oké, kan ik ermee e-mailen, kan ik ermee social media en weet ik veel, Angry Birds spelen. Dat doet hij nog steeds. Alleen het grootste probleem vind ik van die B1-lijn is dat er te veel bezuinigd is op het scherm. Het scherm is gewoon echt van beroerde kwaliteit. En als tablet is het toch al gewoon fijn omdat je alles wat je met je tablet doet, dat het scherm heeft daar de belangrijkste rol in uiteindelijk. Hè? Misschien nog wel een belangrijkere rol dan de processor. En het scherm is nog steeds gewoon echt teleurstellend slecht. En ja, dat maakt het een apparaat waarvan ik zeg, van, ik vind het heel lastig om te bedenken voor wie dit nou echt een aanrader zou zijn. Natuurlijk is dat als je budget erg beperkt is en je moet per se een tablet hebben, waarvan je kan afvragen van, goh, is een tablet nou per se nodig? Maar goed, dan is de B1 op zich een geinige optie om te overwegen. Misschien heb je kinderen of zo die je graag Candy Crush en Angry Birds en weet ik veel wil laten spelen, maar je vertrouwt ze niet met iets van 200-300 euro. Ook dan is het op zich nog wel oké-ish. Maar het probleem is, hè, dat hebben we wel eens vaker met de HP Slate 7 benoemd en dat soort dingen. Er zijn gewoon apparaten die een paar tientjes meer kosten, zeg maar, die veel meer geld waar voor je geld bieden. Aan de andere kant, als je het in verhouding ziet met de prijs, hè, dus de stap van 110 naar 160, mm-hmm. Ja, het is bijna de helft zoveel. En als je het zo bekijkt, ja, dan is het natuurlijk een hoop geld meer, zeg maar. Ja,
er is zoveel te krijgen in dat segment, hè, want ik las ook, ik weet niet of de reactie op het artikel was of zo, maar er zijn natuurlijk goedkope tablets van een Argos of een Chinese fabrikant die nog minder presteren en een slecht display hebben. Ja goed, ja, dan is de Iconia B1 inderdaad wel weer beter.
Ja, dat heb ik ook echt tijdens de review niet echt rekening mee gehouden. Maar inderdaad was een reactie op de review van iemand die zegt van, jee, luister, je kan natuurlijk ook echt allerlei bullshit kopen bij de Intertoys en zo. Mm-hmm. En dat gaat ook om 100, 120 euro. En ja, dan zou ik inderdaad liever nog naar die Acer kijken.
Ja, vind ik sowieso meestal wel het juiste advies, hoor. Ga niet zomaar voor een HEMA, Kruidvat, Bart Smit tablet. Want kijk, rond, er is beter te krijgen.
Ja, nee, dat zou ook mijn advies zijn. Maar goed, die nieuwe B1 review staat natuurlijk gewoon ook op Tablets Magazine. Check it out als je daar interesse voor hebt. Aan de andere kant, over een dag of wat verschijnt ook de HD7 review op Tablets Magazine.
Asus.
De Asus, ja. Asus, whatever, Asus tablet. 169 euro, maar dan krijg je wel een stuk beter scherm voor. Ik vind de bouwkwaliteit ook een betere behuizing is. Het is allemaal wat kleiner, strakker, steviger, mooier, om het zo te zeggen. Prestaties. Ik heb op verschillende plekken al gelezen dat mensen het een beetje tegenvinden. Of reviewers. Een beetje tegenvinden vallen. En reviewers zijn niet echt mensen. Het is niet de snelste tablet of zo. Maar nogmaals, ik zeg al net aan het begin van bij een budget tablet verwacht je ook, of is dat niet het belangrijkste onderdeel wat mij betreft. En het is echt meer dan snel zat om al de eerder genoemde zaken gewoon prima mee uit te voeren. En ook games en dat soort dingen zijn gewoon vrij goed mogelijk met die HD7. Dus die reviews zitten aan te komen. Je had het net al even over de Samsung Galaxy Tab 3-lijn. En ik weet ook nogal, ik heb volgens mij ook zitten proesten van het lachen toen we die specificaties zagen van het apparaat en de prijs. Eerlijk gezegd moet ik die woorden een beetje opvreten nu, want inderdaad, wat jij al zei net, hè, er zijn mensen die zeggen van, oh, het is helemaal niet zo'n slecht ding. Ik zit nu stiekem mijn vinger op te steken, want ik ben er ook wel van onder de indruk. Het is een
je hebt 8 inch, hè?
Ja, het is een mooi strak pakketje, zeg maar. Het scherm is indrukwekkend goed, vind ik. Alleen, het is zo jammer dat TouchWiz erop zit. Ik weet dat sommige mensen fan van zijn, maar TouchWiz is wat mij betreft toch wel echt even 2 of 3 stapjes te intensief, zeg maar, doorgevoerd op allerlei punten. Terwijl we juist in het algemeen een trend zien van steeds minder skins, hè? Mm-hmm. Of in ieder geval minder intensieve skins. Gaat Samsung alleen maar verder die kant op. En de Galaxy Note heeft toch een paar problemen. Net zoals de iPad Mini heeft zo'n smalle rand, hè, aan de korte, of aan de lange kant, hè, aan de zijkant van de tablet. Ja. Alleen ze hebben dan niet die techniek of software, whatever, ingebouwd dat die in de gaten houdt of je je duim per ongeluk het scherm aanraakt. En ik heb echt heel erg veel onbedoelde input. Aan de onderkant van die tablet, net zoals bij meer van die Samsung producten, zitten ook weer van die touch buttons. Dat betekent dat je hem eigenlijk in portrait heb je dan elke keer van je duim heb je per ongeluk input. En in landscape heb je van die touch buttons per ongeluk input. En ja, ik kan me daar toch best wel heel hard aan ergeren. Zeker als dat gewoon een paar keer gebeurt op het moment dat je er echt niet op zit te wachten. Mm-hmm. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit, over dat ding. Ik probeer even snel door te praten met welke reviews ik nog meer
heb. Je krijgt de 10-inch ook van de Galaxy Tab 3, maar die heb je nog niet.
Oké, ja, de 10-inch komt er dus nog aan. De Acer P3, een Windows 8 11-inch tablet met een Bluetooth toetsenbord hoes combinatie, komt eraan. Een review. Interessant apparaat, zover ik er nu over kan zeggen. Ik heb hem al best wel in gebruik al een tijd en ik denk dat het een redelijk positieve review wordt. Het is een best interessant apparaat. Dan hebben we nog de Lenovo
ThinkPad Tablet 2,
ook weer een Windows 8 apparaat, ook interessant. 10-inch, dus dat is weer eventjes net even een slag kleiner dan de meeste Windows 8 apparaten. We hebben het dus over Windows 8 en niet over Windows RT. Mm-hmm. En dan zijn we volgens mij al een heel eind door de reviews die ik nog moet doen. Ja. Al heb ik er zoveel liggen dat ik er vast nog wel 1 of 2 vergeet op het moment.
Maar ik heb er niet zoveel liggen. Zoals we het vorige keer al gezegd, maar volgens mij krijg ik alle Nederlandse fabrikanten terwijl ik in Italië zit en jij alle buitenlandse fabrikanten terwijl je in Nederland zit. Ik moet het doen met Jarvik deze keer. En ik denk dat ik vandaag of morgen de eerste review plaats. En dat is van de Jarvik Junior Tablet Tab 0850. Dat is een 8-inch tablet geoptimaliseerd en ontwikkeld voor kinderen. En dat zie je af aan de behuizing, aan de software. €150 minimale specificaties. Maar hetgeen waar het om draait is een kiddo's interface. Een soort afgeschermde omgeving waar kinderen in kunnen werken, content kunnen bekijken, consumeren. Waar ouders ook toezicht kunnen houden, controle kunnen houden over hoe lang, wat wel, wat niet. Noem maar op. Leuk interessant apparaat voor kinderen. Maar wel echt alleen voor kinderen, voor volwassenen. Hoewel je binnen Android ook als volwassene alles kunt doen, is het daar niet krachtig genoeg voor. Is het display te matig voor kinderen.
Ja. Ik heb eigenlijk maar 1 vraag over zo'n kinderinterface. Is dat dan ook in het Nederlands?
De interface is allemaal in het Nederlands, de opties zijn allemaal in het Nederlands, maar Kiddo's bestaat qua content voor 90% uit buitenlandse content, dus Engelse content.
Ja.
En dat is in veel gevallen een nadeel. Kijk, in games, als je gewoon simpel een game kunt spelen zonder al te veel meldingen in het Engels of een verhaallijn in het Engels, is dat nog prima te spelen. In Angry Birds bijvoorbeeld.
Ja.
Video's die niet gesproken zijn, zit ook Tom en Jerry video's op bijvoorbeeld, dat is allemaal ook nog wel te doen. Maar bijvoorbeeld een Sesamstraat, ja, dat wordt al lastig in het Engels. Want dat is gewoon gesproken. En ook websites, er zijn een heleboel websites op waar kinderen toegang tot krijgen. Maar die zijn allemaal in het Engels. Dus ja, als ouder kun je er wel websites aan toevoegen waar jij vindt dat je kind heen mag gaan. Dus je kunt er wel zelf mee aan de slag. Maar je moet als ouder dus wel even tijd insteken. En dat is wel een van de belangrijkste nadelen inderdaad.
Oké, nou, interesting.
En ik heb nog een, ik heb geen idee welke het is. Ik heb in de doos zit nog een Jarvik tablet mooi ingepakt. Het is een, volgens mij een 8-inch model met 3G-functionaliteit. Dus die ga ik later nog kijken.
Alright. Hey, dan zijn we denk ik wel zo'n beetje door alle dingen die we nog moeten reviewen de komende week, zou ik zeggen. Maar laten we daar de komende 3 weken
van maken. Precies.
Hoop werk. Dan hebben we dat even gehad. In de afgelopen tijd is er ook nog een ander, nieuw onderdeel van Tablets Magazine. We zijn nieuwsbrieven gaan versturen.
Ja.
We hebben natuurlijk een lijst met mensen die meedoen aan onze nieuwsbrief, omdat ze mee hebben gedaan aan een weggeefactie. En we hebben een week of zo, misschien 2 weken geleden, een post gemaakt van hey, wil je ook ontvangen? Dan kan je inschrijven. Goed, ik denk het belangrijkste wat je daarvan kan zeggen is dat er een wekelijkse nieuwsbrief is die in dit geval door mij wordt geschreven, gewoon met een samenvatting van wat het nieuws is. Maar er zijn dus ook opties om zeg maar een automatische nieuwsbrief dagelijks of wekelijks te ontvangen met al het nieuws.
Ja.
En al het nieuws betekent dus alles wat verschijnt op Tablets Magazine. Of je kan keuzes maken van ik wil graag alleen het nieuws over Android of over iOS of over Windows 8 ontvangen. Dus dat zijn nu ook opties die je op de website kan doen. We zijn daar iets eerder mee begonnen dan we misschien gepland hadden. En dat komt vooral door het nu het beetje afkalven van RSS. Doordat Google Reader natuurlijk is afgeketst, zeg maar. Of in ieder geval afgestoten door Google. Wat overigens ook weer een probleem is. Want die hebben dus met die tactiek NetNewsWire en god hoe weten die anderen toch ook alweer. Hebben ze de markt uitgeconcurreerd om even terug te komen op de Google-boekverhaal.
Ja, precies, ja.
Ja, maar het is wel gewoon een Google-tactiek, hè. Mensen doen het net alsof Google alleen maar altruïstisch is. En zeggen, oh, we gaan de wereld verbeteren door jullie allemaal leuke dingen te geven. Mensen vergeten nog wel eens dat Google eigenlijk maar één doel heeft. En gewoon geld verdienen. Ja. Wat je niet zo kan verwijten of zo, maar wel zo is. Goed, nieuwsbrieven dus. Dus check het out op de website als je daar ook wat meer over wil weten. Of je wil inschrijven daarvoor.
Yes. Nou goed, zoals gezegd, woensdag is het eigenlijk de enige dag die nog de komende 6 weken eigenlijk belangrijk lijkt te gaan zijn. En mocht daar heel veel spannends gebeuren, dan hoor je snel weer van ons.
Alright, nou goed, tot die tijd kan je alles gewoon zien op tabbismagazine.nl. Je kan ook Twitter volgen, twitter.com/tabbismagazine. Daar zit Martijn aan de knoppen. Ik ben vooral actief op Google+. Daar ben ik gewoon Sam Rijver. En ook op Twitter ben ik gewoon Sam Rijver. Dus twitter.com/Sam Rijver. Dan misschien zijn we dan komende week nog een keertje als Nexus 7 het daar aanleiding voor geeft. En anders dus volgende week
weer. Yes, tot volgende week.